Maar daar iemand begraven die toch nog in dat eenvoudige graf diep onder de grond heeft willen zeggen: kijk, hier lig ik, ik ben Joods, ik ben er trots op, zo wil ik herinnerd worden. En 2000 jaar later, als wij komen kijken, is dat er nog steeds. Dus dat is qua symboliek heel sterk. En ook best wel emotioneel. Wij zijn wetenschappers, jij en ik. Wij doen niet aan de emotie. Maar als je daar loopt, dat je denkt van ja, maar dit is betekenisgeving. Dit is wat de mensen die hier begraven lagen belangrijk vonden. Dit is hun identiteit. Hier gaat het om.
Welkom bij Manassecast. In deze aflevering spreek ik met Leonard Rutgers, archeoloog, godsdiensthistoricus en hoogleraar antieke cultuur aan de Universiteit Utrecht. Rutgers besteedde een groot deel van zijn werkzame leven aan onderzoek naar de Joodse catacomben in Rome. Hij schreef er een populair wetenschappelijk boek over, getiteld Israël aan de Tiber, Joods leven in het oude Rome. Het is een voor de leek zeer toegankelijk geschreven boek over de schat aan informatie die het onderzoek naar deze catacomben heeft opgeleverd over een bijzondere groep mensen, de Joodse gemeenschap in laat-antieke Rome. Ik zou willen vragen, hoe ben je in die catacomben verzeild geraakt? Hoe ben je als Nederlandse historicus, archeoloog, daar gaan bezighouden met dit soort opgravingen?
Ja, dat was eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden. Ik kreeg toen ik in Amsterdam archeologie studeerde een beurs om in Rome te gaan studeren. En toen ontdekte ik dat er in Rome verschillende Joodse catacomben waren, waar eigenlijk helemaal niemand ooit naar keek en waar relatief weinig mee gedaan was.
Hoe kwam je daarmee in aanraking dan?
Door in Rome college te gaan volgen in de catacombe archeologie. Daar zijn in Rome natuurlijk meer dan alleen maar Joodse catacomben, er zijn ook christelijke catacomben. En een van de cursussen die ik volgde als jonge archeoloog was, nou ja, de archeologie van de catacomben, wat we daar nog allemaal aantreffen en wat je kan vinden. En in dat proces bleek dat er naast die christelijke catacomben, die heel bekend zijn, ook Joodse catacomben waren. En dat verbaasde mij in hoge mate, want ja, je staat daar niet zo bij stil. Het is zo, denk ik, dat als we over de geschiedenis van de Joden in Europa denken, dan denk je al heel snel, dat is een geschiedenis die begint misschien met de Joodse gemeenschappen, de Ashkenazim in het Rijnland in de 10e eeuw en iets daarvoor. Of misschien met de Sefardische gemeenschappen die in Spanje zo'n rijke cultuur hebben voortgebracht. Maar je staat er helemaal niet bij stil dat de Joodse geschiedenis in Europa veel verder teruggaat en veel ouder is. En het feit dat we daar nu van alles over kunnen zeggen, en dat probeer ik ook te doen in mijn boek, heeft te maken met de archeologie. De archeologie heeft, archeologen hebben in de loop van de 20e eeuw overal in het mediterrane gebied Joodse archeologische resten opgegraven, waarvan we dus eerder niet wisten dat ze er waren. En daaruit blijkt dat er in de tijd van de Romeinen, vanaf de eerste eeuw van de gebruikelijke jaartelling, al een enorme Joodse diaspora was.
Wat zijn precies die Joodse catacomben?
Die Joodse catacomben zijn grote onderaardse begraafplaatsen. Die bestaan uit lange onderaardse gangen. Die zijn uitgehakt in vulkanisch gesteente. En in die gangen bevinden zich de graven van de Joodse gemeenschap van Rome.
Hoe groot moet ik me voorstellen dat dat is?
Nou ja, we hebben... je moet je ongeveer voorstellen dat... Het verschilt een beetje per catacombe, maar er zitten al snel 2.000 tot 4.000 graven in zo'n catacombe. Dus dat zijn echt enorme complexen met grote hoeveelheden graven erin, die dan in de vorm veelal van nissen in de wand zijn uitgehakt. Dus er wordt een nis uitgehakt en daar konden overledenen dan in worden geschoven.
Dan kan je daar via tunnels of zo kan je daar
rijden. Er is gewoon je gaat letterlijk met een trap naar beneden, trap onder de grond, je duikt de grond onder. Een soort van voorgeworgde van de aarde. Dat is meestal dan ook de oorspronkelijke ingangstrap, want in de oudheid moest men natuurlijk ook naar binnen.
Kan je daar als toerist ook naartoe?
Als toerist in principe wel, maar die Joodse catacomben zijn niet zo toegankelijk als de christelijke. Je moet dan een speciale toestemming hebben en op zich kan het wel, maar je moet daar wel moeite voor doen. Dus niet iedereen komt daar zomaar maar binnen.
Ik moet zeggen, als ik dit zo hoor, ik krijg een enorm romantisch beeld van dit soort ondergrondse werelden en opgravingen daarvan. Is dat, Is dat ook terecht of is dat, het werkt ja, daar eigenlijk dat, verschrikkelijk
dat,
saai?
Nee, dat is ook terecht. En dat komt, dat heeft te maken juist ook met die soort van ondergrondse ligging in de duisternis. Dus je gaat naar beneden. Je bent letterlijk in de wereld van die Joodse gemeenschap. Want overal om je heen zijn de archeologische resten. Dus je treedt eigenlijk in een andere wereld binnen. Het is er heel erg stil, je hoort niks. Want ja, je zit ver onder de grond. En daar loop je dan rond met je zaklantaarn.
Kan je er rechtop staan? Of moet je
ja, je kan er rechtop staan. Dus het is, de meeste gangen hebben ongeveer, zijn ongeveer 2 meter en soms ook al 4, 5 meter hoog, afhankelijk van de gang. Ja.
Is dat, moesten die gangen helemaal uitgegraven?
Ja.
Of waren ze, kon je er meteen doorheen lopen?
Nee, dus bij de oorspronkelijke aanleg heeft men dat gewoon systematisch aangelegd. En je ziet daar ook een ontwikkeling in dat ze in het begin hakken ze dan gangen die wat onregelmatig zijn. Op een gegeven moment doen de mensen die dat graven, deden veel ervaring op. En die gaan dan hele regelmatige gangsystemen aanleggen om zoveel mogelijk mensen op zo weinig mogelijk ruimte toch met respect te kunnen begraven. Dus je ziet daar een ontwikkeling in. En dat was het zwaar fysiek werk natuurlijk om te doen. Ik heb op een gegeven moment ook recentelijk een keer een berekening daarop losgelaten hoeveel werk je nou moet verzetten om dat voor elkaar te krijgen. En gek genoeg valt dat reuze mee. Dat wil zeggen, als je kan als het ware de productiekosten van een individueel graf uitrekenen. Ja. Door na te gaan hoeveel aarde er versleept is en hoeveel werk erin moet zijn gegaan. En dan blijkt dat dat eigenlijk relatief laag is. En de conclusie van dat onderzoek was ook, het is eigenlijk een hele effectieve manier om mensen te begraven op een manier die, waarbij de graven ook gerespecteerd blijven, want die zijn ondergronds weggeborgen. Als onderdeel van, in dit geval de Joodse gemeenschap, het is echt een gemeenschapsbegrafenis, op een manier waar je heel makkelijk snel weer een stuk gang erbij graaft, snel weer een graf extra uithakt. En het is dus een extreem kosteneffectieve manier ook om te begraven los van dat ideologische aspect.
Je hebt ook een stuk land nodig.
Dat is gewoon eigenlijk het enige.
En nee, dus, maar je hebt geen zin, je kan gewoon onder de grond doorgaan.
Ja, dat klopt op zich wel, maar waarschijnlijk is het zo dat om onder de grond te kunnen graven in het oude Rome, je ook de eigenaar moest zijn van het stukje land bovengronds. Dus eigenlijk ging het eigenaarschap ook de diepte in. Of men zich daar altijd aan hield.
Zijn daar bronnen over?
Er zijn wel
bronnen van dat zo'n plek is aangekocht? Of?
Nee, dat helemaal niet. Dat is sowieso met dit soort materiaal. Het is heel erg puzzelen. Het is toevallig wat je vindt en wat er over is. En daar moet je het mee doen. Dus de archeologen en wij ook. Het is een puzzel tot het geheel.
In het kader van die puzzel, een van de dingen, de spectaculaire dingen die je beschrijft in je boek, is dat je op een gegeven moment een fragment vindt van een zogenaamd goudglas.
Ja.
Met, er staat een prachtige afbeelding van in het boek, met daarop een afbeelding, een soort goud tussen een glas in. Je kan het misschien beter uitleggen met een jongetje met een haas erop.
Ja.
Hoe was dat om dat te vinden? Hoe ging dat?
Ja, dat zijn natuurlijk de krenten in de pap van dit soort onderzoek. Je bent lang intensief bezig ondergronds in die donkere gangen waar ook de lucht niet altijd even fris is. Dus we hebben een systeem waar we soms zelfs ieder half uur weer naar buiten gaan om lucht binnen te halen. En dan gaan we weer naar beneden.
Met zoveel mensen doe je dat dan?
Meestal zijn het kleine teams, omdat de ruimte natuurlijk ondergronds beperkt. Dus het zijn gangen die ongeveer 1 tot 2 meter breed zijn. Dus je kan niet heel veel mensen kwijt. En meestal stuur ik de mensen van mijn team in twee of drietallen naar binnen.
En zijn dat dan studenten?
Ja,
of zijn dat
zijn studenten en soms ook
werklui?
Ja, we hebben soms ook werklui afhankelijk van wat er moet gebeuren. Studenten, werklui, soms ook echt collega's die geprofiteerd
zijn. En wie vond dat glas? Jijzelf?
Dit glas werd, op een gegeven moment kwam er een student naar ons toe. En die zei volgens mij met een beverig stemmetje heb ik iets bijzonders gevonden, maar ik weet het niet. En toen zijn we meegegaan en toen zat er nog iets van een laag voor. Toen we daarnaar keken, eigenlijk een soort aanslag die er afviel. En toen zagen we dit fantastische voorwerp. En dat zijn van die momenten van, hè, dus in, dan ben je terug bij het jongensboek, de spannende ontdekking.
Ja.
Dat je iets ziet wat, nou ja, waar mensen 1500 jaar niet naar hebben gekeken. Een kunstvoorwerp van bijzondere schoonheid, zoals je al zei. Het is twee lagen glas met daartussen een gouden voorstelling, in dit geval een jongetje met een haasje, dat aangebracht was naast een kindergraf. En toen dachten wij, oké, dat is natuurlijk geen toeval. Die glazen, dat is een manier om een graf te herkennen en ook om iemand te herdenken. Dus die ouders hebben, dat is een jongen.
Wat waren dat precies? Kan je nog even vertellen wat voor glazen dat waren?
Dat waren eigenlijk glazen voorwerpen, glazen schaal. Het is de bodem van een glazen schaal. En wat we vermoeden is dat die glazen schalen na verloop van tijd kapot gingen. Want ja, een glazen schaal laat je wel eens vallen.
Die werden als hele schalen verkocht. Neergezet
dus in een soort doorzichtig glas, de schaal zelf. En dan de bodem waar die op stond. Gemaakt van een dikker glas. En juist omdat het dikker was, was er de mogelijkheid om dat te decoreren. Door daar nog goud, bladgoud tussenin te voegen. En dus wat er dan gebeurt is zo'n glazen schaal valt op een gegeven moment. Die gaat kapot. Je ziet het ook omdat aan dat goudglas zitten nog randjes. Dus je weet, oké, dit is onderdeel van een groter voorwerp geweest. En die voorwerpen werden heel vaak gebruikt in de catacomben. Om dan in die graven worden dichtgezet met stuk. En dat is dan vochtig. En dan, dat moet uitharden en dan is het eraf dicht. En dan daarnaast wordt zo'n glas erin geduwd. Dat men de bezoekers weten van, oh, dit is ons familielid of dit is ons kind. Want dat is ons glas. En zodoende is dat glas eigenlijk een soort grafgift die wordt meegegeven aan de buitenkant van het graf. En ja, zodoende nog herkenbaar.
En was dat eigenlijk, hoorde bij al die graven van die, of is dat...
Het komt vaker voor, maar omdat dit zulke bijzondere voorwerpen zijn, hebben grafrovers in de loop der tijd, die wisten dat ook, die zijn vaak systematisch al vanaf, eigenlijk de 5e, 6e, 7e eeuw en zeker vanaf de 16e eeuw gingen die systematisch door die gangen voor zover ze open waren. En die haalden letterlijk gewoon alles, die sleepten alles weg wat ze interessant vonden. En veel van die goudglazen zijn terechtgekomen in musea, bijvoorbeeld de Vaticaanse musea in Rome of het British Museum in Londen. Die werden dan daarna verhandeld en dan weet je niet meer precies waar het vandaan komt, maar we weten dat in de meeste gevallen het gewoon... Want je ziet dan de gaten nog zitten waar ze ingezet zijn. Dus dan een schroevendraaier bij zich en dan huppakee en dan meenemen en wegwezen was het devies.
Ja. Was je niet heel erg bang dat je hem kapot zou maken?
Nou ja, hij zat gelukkig heel stevig in de stuk en hij zit er nog altijd. Dus ja, dat...
Hij is niet mee naar boven genomen of in een museum?
Nee, want meestal in de archeologie is het zo dat het devies is van als iets ergens op een plek zit en er is geen sprake van dat er gevaar is, dan laten we de spullen zoveel mogelijk in hun originele staat. We gaan niet lopen.
Nou is er iets bijzonders met dit stuk, want de afbeelding is een jongetje met een haas.
Ja.
En dat wekt bevreemding, want een haas is een niet kosher beest. Je zou eigenlijk zo'n afbeelding helemaal niet verwachten in een Joodse catacombe. En je schrijft daarover dat juist de aanwezigheid van die niet-Joodse afbeeldingen toont dat men zich zekerder voelde van zijn Joodse identiteit.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, dus we hebben overal in die catacomben, niet alleen dit goudglas, maar elders ook, kom je kunstwerken tegen. En sommige van die kunstwerken, de meeste van die kunstwerken, zijn goed herkenbaar en expliciet Joods vanwege die iconografie. Dus je komt bijvoorbeeld heel vaak de menorah tegen, de zevenarmige kandelaar. Maar daarnaast komen we ook kunstwerken tegen waarin dat niet het geval is, waar je thema's ziet uit de Grieks-Romeinse wereld. En we hebben daar lang en diep over nagedacht, want je denkt van ja, maar wat doen die hier? Dat past hier niet, dat sluit niet aan bij de Joodse traditie. Maar we zien toch overal in de Joodse catacomben dat de Joodse gemeenschap daar, en we weten het trouwens ook van andere archeologische sites in Israël, zien we hetzelfde, die gaat relatief ontspannen om met die beeldtaal ook van de omgevende wereld. En die beeldtaal wordt overgenomen, die wordt geïntegreerd. En dat leidde eigenlijk tot die conclusie die jij net zo mooi samenvatte. Het idee van ja, Wij zijn zeker van ons eigen Jood zijn. Wij hoeven ons niet te verdedigen. Het is niet een kwestie dat we dat gebod van gij zult geen gesneden beeld maken, dat we dat overtreden. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Want we weten wie we zijn. We weten waar we voor staan. En dat is genoeg.
En
daarmee...
En waar concludeer je dan uit dat ze daar zo, uit de Joodse iconografie, dat ze daar zo bewust van waren ook?
Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb hier toevallig een plaat hangen. Als je daarnaar kijkt, daar zie je eigenlijk, dat is de beste om het te illustreren.
Ja, dat is een afbeelding die ook in het boek staat.
Ja,
ja, beschrijf me even wat erop staat.
We zien een Joodse sarcofaag. En als je naar die sarcofaag kijkt, zie je die combinatie van die twee elementen waar we het over hebben. Aan de ene kant... zien we natuurlijk midden op de menorah, fantastisch helder weergegeven. Je kan, als je daarnaar kijkt, geen twijfel over mogelijk dat dit een Joods stuk is van een Joodse opdrachtgever. Maar tegelijkertijd zien we allemaal motieven. We zien godinnen van de overwinning. We zien personificaties van de seizoenen, de herfst daar, een jonge man die eenden draagt. Dat zijn allemaal thema's. We zien daar mannetjes onder die bezig zijn met wijn te maken in een groot vat. Dat zijn allemaal thema's uit de Romeinse iconografie van deze tijd. En wat we hier dus hebben, en ik schrijf het ook in het boek, is gewoon een soort standaard sarcofaag die werd gekocht door Joden. Dat was massaproductie. En degene die dit stuk kocht, die zei van prima, ik kan hier goed mee leven, maar ik wil ook graag nog mijn Jood zijn naar voren brengen. Dus maak maar een mooie menorah voor me midden op dat stuk. En het is het centrale, je oog wordt daarnaar getrokken. Dus is duidelijk dat daar nadruk visueel ook ligt. Dat is een fragment, dat liep verder ook aan de linkerkant door. Maar hier zie je zo'n heel mooi voorbeeld van dat omgaan en als het ware dat spelen met die twee tradities. En het grappige is, en dat versterkt ook onze interpretatie, denk ik. We zien dat hier bij de beeldende kunst. Maar we zien het bijvoorbeeld ook bij de talige elementen. Dus we hebben ook inscripties, grafinscripties. En ook daar zien we dat relatief ontspannen omgaan met de Grieks-Romeinse talen, die dan worden gebruikt om uitdrukking te geven aan de eigen Joodse identiteit.
Je ziet het ook in namen, daar heb je ook een hoofdstuk aan,
ja,
toch?
Precies.
Over.
Dus met name bij namen, er zijn wel wat namen zoals je ze misschien zou verwachten, afkomstig uit het Nabije Oosten, maar het merendeel van de namen is Grieks en Romeins. En die Joodse gemeenschap in Rome volgt die gebruiken heel precies. Maar tegelijkertijd zijn de mensen die Grieks-Romeinse namen dragen, die afficheren zich wel door te zeggen dat ze bijvoorbeeld lid zijn van een bepaalde Joodse gemeenschap. En dat is voor hen het allerbelangrijkste. Dus die naam, die is er gewoon. Die wordt, ja, dat gewoon. Dat.
Kan je een paar voorbeelden van dan namen geven die zij hadden?
Nou, ik heb hier, ik dacht dat neem ik voor je mee, dat vind je misschien wel leuk om te zien. Dit is hoe zo'n inscriptie eruit ziet.
Dit is een
facsimile.
Oh, ja, ja.
Deze is gemaakt door een vriend van me, meneer Schwartz uit Boston.
Ja.
Dus als je de echte inscripties hebt in de catacomben, die zijn niet door meneer Schwartz gemaakt, uiteraard.
Het ziet eruit alsof het zo uit een catacombe komt, steen met Griekse tekst erop.
Ja, precies. Het is één op één. Zo ziet hij er ook in het echt uit. En... zo moet je je dat ongeveer voorstellen. Het is een korte tekst, maar hij doet alles wat je van zo'n tekst verwacht. Hè. Het is de tekst, daar staat hier ligt Anis. Dus Anis is de naam van deze persoon. En die meneer was een Gerusiarches, dat is een oudste binnen de synagoge. Dus binnen de gemeenschap van de Augustesion, dat zijn... mensen die op een of andere manier waarschijnlijk geassocieerd zijn met het keizerlijk huis, het keizer Augustus. Mogelijk zijn het vrijgelaten slaven die door Augustus werden vrijgelaten en toch nog die connectie hielden, dat weten we niet helemaal. En dan sluit de inscriptie af met in vrede, zijn rust is in vrede of hij rust in vrede.
Het lijkt heel erg op een graftekst zoals we die nu kennen.
Ja.
Eén verschil, er staat geen datum op.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Die data die komen bijna niet voor. Dat maakt het voor ons moeilijk om dit soort teksten te dateren. Maar gelukkig hebben we ook de moderne wetenschap. Dus een van de dingen die we gedaan hebben is dat we C14 radioactieve koolstof hebben losgelaten op onze vondsten. Met alle gevolgen van dien, want dat leidde tot... toch wel hele nieuwe inzichten op het ontstaan van die Joodse catacomben. Die bleken veel ouder te zijn, een stuk ouder dan we altijd hadden gedacht. En ja, dat is een van onze grootste en een van mijn grote ontdekkingen geweest.
Maar ik vind het toch heel fascinerend dat het eerste waar wij nu bij een grafsteen aan denken is dat je het jaar waarop iemand is geboren en overleden erop zet.
Ja.
Zegt dat misschien ook iets over het tijdsbegrip van mensen toen?
Het zou heel goed kunnen. Ik denk ook dat, dat we hier ook weer een soort van indicatie hebben van integratie, want niemand in die tijd doet dat eigenlijk. Dus
ook niet in de christelijke kant.
Nee, dus dat, tenminste, het hangt er vanaf waar we het precies over hebben. Dus als je bedoelt de leeftijd van iemand, hoe oud iemand werd, dat staat er soms wel op.
Ja.
Maar er staat niet op de persoon overleed in een bepaald specifiek jaar. Dat is iets wat we pas veel later tegenkomen in de Joodse grafinscripties. En dat is heel interessant, in... We weten dus de Joodse catacomben, derde, vierde, vijfde eeuw van de gebruikelijke jaartelling. Dan komen we in de vroege middeleeuwen terecht. Dat is een groot zwart gat. We weten niet wat er met de Joodse gemeenschap gebeurt. En dan zien we opeens in Zuid-Italië in de negende eeuw dat dat terugkomt. En dan, interessant genoeg, zijn de grafinscripties allemaal in het Hebreeuws. Joodse namen als zo, gewoon net zoals,
zo is het nog steeds.
Zoals het vandaag de dag.
Ja.
En dan staat er een aantal van die inscripties die verwijzen na de sterfdag, door te verwijzen naar de verwoesting van het Beit HaMikdash, dus de Goedbam, de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En je ziet dus dat daar opeens dat het referentiepatroon is geworden.
Ja.
En dat hebben we hier helemaal niet. Dat speelt geen rol. Die was al verwoest hoor, de tempel, toen dit werd gemaakt. Maar kennelijk is dat minder op de radar van die gemeenschap.
Dat wordt later belangrijk.
Ja, wordt later heel belangrijk.
Nog even over... die acculturatie, wat een heel belangrijk thema is in je hele boek.
Ja.
En dat idee dat juist een sterke Joodse identiteit of bewustzijn benadrukt. Eigenlijk neem je stelling in een best wel beladen en oud debat over assimilatie. En de negatieve connotatie die dat woord heeft. Klopt het dat je tegen die negatieve connotatie van assimilatie wil verzetten?
Ja, ik denk dat bij deze gemeenschappen dat zeker zo is en ook gerechtvaardigd wordt door het materiaal. Ik heb niet een specifieke agenda dat ik linksom of rechtsom een argument wil opzetten. Het wordt echt door het materiaal gegenereerd en ik kijk naar wat je met het materiaal kan doen. Maar ik denk tegelijkertijd dat er wel ook sprake is door de geschiedenis heen van een golfbeweging. Dus dat naarmate je in de middeleeuwen en de vroege en de hoge middeleeuwen terechtkomt, dat die relatie, die onderlinge relatie tussen de Joodse gemeenschappen en de omgeving heel anders wordt. En dat wat dat betreft, dat verhaal over de Romeinse oudheid anders is dan we lang gedacht hebben. Ik zelf in kluis hoor. Dus je ziet dat ook in de oudere literatuur daarover. En dat is natuurlijk waar je naar verwijst. Dat er wordt gezegd, de Joodse gemeenschap in Rome. Een soort van geïsoleerd groepje mensen die daar woonden.
Ik bedoel meer dat ook moderne debatten.
Ja.
Het aanpassen aan de omgeving.
Ja.
De assimilatie. Het aannemen van wat Joden door de hele geschiedenis hebben gedaan.
Ja.
Van gebruiken en culturen waarin ze in leven.
Ja.
Is gevaarlijk, dat is dan die negatieve connotatie van, omdat dat uiteindelijk zal zorgen tot het verdwijnen van de Joodse gemeenschap. En jij zegt eigenlijk nee, het is juist een teken van bewustzijn ervan.
Ja, van bewustzijn en zelfvertrouwen en van ontspannenheid eigenlijk in die omgeving. En zoals we eerder ook zeiden, die omgevingscultuur die wordt gebruikt. Maar om de eigen Joodse identiteit uit te drukken. En dat is verder prima. Wat dat betreft ook doorslaggevend is voor mijn gevoel, is dat je dus ziet in de Joodse catacomben wordt de Joodse gemeenschap begraven. Daar zitten geen christenen in of een Romein of wat dan ook. Voor zover we kunnen bepalen. Dus dat is echt de eigen gemeenschap. En binnen die eigen gemeenschap is men relatief ontspannen. En dat is op zich, en ik begrijp je vraag ook heel goed, is op zich dat je denkt van maar hoe kan dat nou? Want als je naar de Joodse geschiedenis ook in die tijd kijkt, en dan denk je, Maar de Joodse opstand, de verwoesting van de tempel, Bar Kokhba. Ik bedoel, die Romeinen, dat waren militaristische...
Hellenisme, dat is een soort van scheldwoord.
Ja. Dus dat je denkt van, maar dat kan toch helemaal niet. Er is alleen maar conflict over en weer en conflict ingegeven door het gevoel dat in Israël zelf men toch de eigen identiteit niet genoeg kan vasthouden. Maar wat we nu zien is dat beeld toch waarschijnlijk genuanceerder ligt en dat ook door de tijd verandert. Dat je, dus dit materiaal is 2e, 3e, 4e eeuw. Dat je denkt van, goh, eigenlijk is de rode draad een soort van mooie balans. De Romeinen waren ook vooral geïnteresseerd in rust. Dus die zorgde ook dat Romeinse Joden burger konden worden. Je ziet ook elders op andere plekken in het Romeinse Rijk dat die Joodse medeburgers die zitten op de gemeenteraad. Ja, dat zijn allemaal...
Die konden ambten bekleden, later onmogelijk werd.
Precies, en op het moment dat christendom dan doorzet, en dat begint vooral in de late 4e, 5e eeuw, dan zie je dat die laat-Romeinse keizers daar heel agressief tegenop treden en zeggen, geen Joden meer op de gemeenteraad. We willen niet dat er gemeenschappelijk wordt gegeten. We willen niet dat er wordt getrouwd onderling. We moeten de Joodse gemeenschap zoveel mogelijk isoleren. En ook dat, je kan dat natuurlijk omdraaien. Hè? Het is hetzelfde als er ergens een bordje hangt van niet roken. Dan weet je, dat bordje hangt er omdat er gerookt wordt.
Ja.
En hier is dat ook zo. Als die keizers het gevoel hebben dat ze met te vuur en te zwaar tegen die interactie tussen Joden en de rest van de maatschappij moeten ingaan, dan weet je dat er iets, dat ze ergens mee bezig zijn en dat ze een situatie die eigenlijk heel mooi en rustig en uitgekristalliseerd is, dat ze een agenda hebben waarbij ze die situatie willen beëindigen.
Ja, als eenmaal Romeinse Rijk christelijk is geworden.
Ja.
Ja, want nog even naar die periode daarvoor, ik meer vanuit het Romeinse perspectief gekeken. Wat moet ik voorstellen bij überhaupt de notie van godsdienst in die periode? Ik weet natuurlijk wel van de Romeinse goden, en dan heb je dus die vroege christenen en je hebt die vroege joden. Was er een soort van religieuze tolerantie daar? Hoe werd daar omgegaan mee?
Ja, dus dat is een goede vraag. De Romeinen zijn, een van de kenmerken van het Romeinse model is dat ze eigenlijk behoorlijk tolerant zijn ten opzichte van de godsdiensten van andere volken en culturen. Zolang die godsdiensten maar een oude, betrouwbare traditie hadden. Nou, dat was natuurlijk het geval bij de Joodse traditie. Dus de Romeinen, die staan de vrije uitoefening van de Joodse gebruiken toe. En dat, zo lezen we dat ook in de bronnen, Flavius Josephus en anderen, die zeggen van, ze konden leven volgens de wetten en de traditie van hun voorvaderen. Dus dat is allemaal gegarandeerd.
Maar bijvoorbeeld het Jodendom, kern van het Jodendom is afzetten tegen afgoderij.
Ja.
En het hele Rome stond vol met afgoderij. Sterker nog, de keizers werden zelf gezien als goden. Misschien is dat heel naïef, maar ik zou denken, maar dan heb je toch te maken met een ontzettend subversieve religie.
Ja. Nou ja, op papier ja, maar in de praktijk ligt dat ook weer genuanceerder. Dus het klopt allemaal wat je zegt, die Romeinse keizers werden vereerd. De Joden hoefden daar niet aan mee te doen. Die waren daarvan vrijgesteld. Dus dat hielp natuurlijk al. Maar je ziet in het boek, vertel ik ook dat verhaal van een rabbijn in de baden van Akko. En daar zie je, dus in de baden van Akko staat een standbeeld van Afrodite, de Griekse godin van de liefde. En ze zijn in die baden, dat beeld is helemaal naakt. En Rabban Gamaliel wordt erop aangesproken waarom die daar is in het bijzijn van zo'n beeld. En dan zegt hij ook van ja, maar dat beeld dat heeft helemaal geen religieuze betekenis of wat voor betekenis dan ook. Het staat gewoon bij het riool. Het is pure decoratie en daar hoeven wij ons geen zorgen om te maken.
Maar was het dat?
Nou ja, ik denk het wel, want er werd in het geval...
Dus moeten wij die cultuur van beelden en van Griekse of Romeinse goden. Hoezeer geloofden mensen erin? Of was het een soort decoratie?
Ja, dat is. Ik heb daar vaak en lang over nagedacht en ik weet niet wat ik als antwoord daarop moet geven. Het is heel moeilijk om je vinger achter de Grieks-Romeinse religiositeit te krijgen. En Natuurlijk, die beelden zijn er. Er wordt geofferd voor die beelden. De verhalen over de goden worden verteld. Je ziet het op de wandschilderingen. Maar wat betekende dat nu voor mensen individueel? En hoe... Bij het Jodendom, maar bij alle monotheïstische religies, is het helder vaak wat de grenzen zijn. Het is A of B. Als het dit is, is het niet dat. Je doet dit wel en dat niet. En nou ja, je kan er nog wat discussiëren over andere dingen. Maar bij die Romeinse religies lijkt het wel alsof die grenzen anders zijn en vloeibaarder. En voor ons ook moeilijk te begrijpen. We hebben eigenlijk niet de concepten om dat goed in kaart te brengen.
Iets anders wat ik heel fascinerend vond aan het boek en wat je heel mooi beschrijft, is dat de Joodse gemeenschap vrij bijzondere positie had in Rome. Met name vanwege de Joodse oorlog.
Ja.
Dat de overwinning van die oorlog een soort propagandistische rol speelde. Kan je daar wat over vertellen meer?
Ja, dus de Joodse opstand, vrijheidsoorlog, die wordt op een gegeven moment door de Romeinen neergeslagen in 70. Jeruzalem gaat in vlammen op en daarna natuurlijk ook nog Masada. En de Romeinen zetten thuis in Rome die overwinning... Het vieren van de overwinning in Rome wordt groots gedaan. Waarbij overal in de stad monumenten worden neergezet om die overwinning te vieren. En dat maakt het eigenlijk heel interessant. Want wanneer wij met z'n allen aan Rome denken, dan denken we aan een heidense Romeinse stad met tempels en paleizen. En dat is de stad ook. Maar als je goed kijkt, zie je dus overal op toch wel hele herkenbare plekken in de stedelijke topografie, monumenten die gewijd zijn aan het herdenken van die Joodse van de overwinning in Israël. Dat was een overwinning die moeilijk te behalen was. De Romeinen waren er heel erg trots op dat ze dat gelukt was. En dus wordt er overal propaganda gevoerd voor de grote stoere Romeinen in de vorm van natuurlijk de Titusboog die we allemaal kennen met een relief waar je de menorah en andere spullen uit de tempel voorbij ziet worden gedragen door de Romeinse soldaten in triomftocht. Maar er was nog, we weten ook dat er nog een tweede vergelijkbare triomftocht was bij het grote
circus.
Een boog. Dus een boog die toegang vormde voor het grote circus van het paardenrennen. Waar iedereen in Rome naartoe ging. Die paardenrennen waren populairder dan de spelen in het Colosseum. Dus daar had je het. De menorah zelf hebben ze meegenomen. Die werd tentoongesteld in een tempel die ook in de omgeving van het Forum of op het Forum is gebouwd door keizer Vespasianus.
Dus iedere Romein die kende die menorah.
Ja, die wist dat soort, want je kon daar naar binnen lopen.
Een soort van Eiffeltoren bijna.
Precies, ja. En dus daar moet je wezen. En het grappige is dat, of het interessante is, we weten ook, er zijn passages in de rabbijnse literatuur waar uit blijkt dat sommige rabbijnen inderdaad ook uit Galilea naar Rome kwamen om daarnaar te kijken naar alle spullen die de Romeinen uit de tempel hadden meegenomen. Dus die wisten dat, die kwamen daarvoor, die wilden dat zien. En dat was dus gewoon, ja, je kon naar binnen lopen in een groot complex dat door Vespasianus de Tempel van de Vrede werd genoemd. Vrede natuurlijk vanuit Romeins perspectief, maar eind van de oorlog. En dan het laatste grote bouwwerk, ook heel erg interessant. Het Colosseum, wat ook in die tijd is neergezet. Een van de meest briljante Romeinse gebouwen qua architectuur voor de gladiatoren spelen. Daar is niet zo lang geleden een inscriptie ontdekt die met heel veel passen en meten gereconstrueerd kan worden.
Wanneer is die ontdekt?
Die inscriptie is al langer bekend, maar die is in de 80er jaren is er een studie geweest van die inscriptie, waaruit bleek dat onder de huidige inscriptie nog een oudere inscriptie schuilging. Die is gereconstrueerd, die oudere inscriptie. En in die oudere inscriptie staat dat dat enorme Colosseum betaald is uit de oorlogsbuit van de keizer, van keizer Vespasianus. Nou, de oorlogsbuit is de buit, alles wat meegenomen en geroofd is uit Israël. Dus En die oorlogsbuit was alles. Dat was geld, maar ook mensen. Dus we kunnen op basis daarvan toch wel met grote waarschijnlijkheid zeggen dat Joods geld uit Israël en Joodse krijgsgevangenen die slaaf waren geworden, meegebouwd hebben aan dat Colosseum en waarschijnlijk de mankracht en de financiële slagkracht hebben geleverd, natuurlijk tegen hun zin in, om dat gebouw neer te zetten. En dat is dat je denkt van wauw. En dat is het mooie, dat je denkt Rome, heidense stad, wat dan ook. Maar overal zien we dus op cruciale punten in die stedelijke topografie, zien we monumenten die de Joodse, de Joodse aanwezigheid, de Joodse oorlog en in wezen ook wel toch de Joodse kracht laten zien. Want wat je ook van de Titusboog vindt, hè, volgens de latere traditie mag je daar niet onder doorlopen. Die Titusboog, die staat er nog steeds. Dat fantastische relief met die menorah erop, dat is er nog steeds midden op het forum. Heb je zo'n Joods symbool wat daar staat. Dus dat heeft symbolische
en
waarde.
En die menorah die daar op staat afgebeeld, dat is dus ook, dat beschrijf je in het eerste hoofdstuk van je boek, eigenlijk het belangrijkste iconografische symbool wat je tegenkomt in die catacomben. Die zie je echt overal.
Ja.
Eigenlijk wat misschien wij nu afficheren met een Davidster als symbool van.
Ja, zonder meer. En dat is bijzonder, hè, want dus als je rondloopt door die catacomben, het is donker, dan wat je hebt is dan, wat je daar aantreft aan kunst is heel betekenisvol. Want het is het laatste moment van de menselijke aanwezigheid op aarde. Hè? Dus als daar iemand begraven wordt, dan wordt zo iemand herdacht. En wat er in zo'n inscriptie staat of in de kunst, dat is dan eigenlijk het laatste moment dat je iemand nog kan herdenken. Het is ook de gedachte die je wil meenemen. Dus wat je aantreft is super betekenisvol. Het feit dat we dan binnen die spullen die we daar aantreffen zo vaak de menorah tegenkomen, weer als uitdrukking van Joods zijn, is denk ik ook heel betekenisvol. En ook op plekken, ik heb wel dat bijvoorbeeld je diep onder de grond, ver bij gangen die half zijn ingestort. En dan denk je van er is hier archeologisch niks meer te beleven. En dan schijn ik met mijn lamp en dan opeens zie ik in een verre hoek toch nog een menorah geschilderd. Dat ik denk, jeetje, ik zit hier helemaal diep ondergronds. Er is verder eigenlijk bijna niks meer te beleven. Maar daar, iemand begraven die toch nog in dat eenvoudige graf diep onder de grond heeft willen zeggen, kijk, hier lig ik, ik ben Joods, ik ben er trots op, zo wil ik herinnerd worden. En 2000 jaar later, als wij komen kijken, is dat er nog steeds. Dus dat is qua symboliek heel sterk. En ook best wel emotioneel. Wij zijn wetenschappers, jij en ik. Wij doen niet aan de emotie, maar als je daar loopt dat je denkt van maar dit is betekenisgeving, dit is wat de mensen die hier begraven lagen belangrijk vonden, dit is hun identiteit, hier gaat het om. Dus dat als je dan in zo'n omgeving bent, dat maakt op zich best wel wat los ook als je daar als mens over nadenkt. Dus dat is wat die plekken ook bijzonder maakt, los van hun historische belang. Is dit, zijn het bijzondere stukken erfgoed.
Je ziet iets heel wezenlijks van die mensen. Ja. Zie je opeens, ervaar je dat eigenlijk direct.
Het is bijna alsof ze met ons communiceren. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelt het wel. En zo is het ook, om die reden is het ook wel aangebracht.
Wat ik dan wel heel opmerkelijk vind, is dat symbool, dus dat wat aan de ene kant wordt rondgeparadeerd als een soort van overwinning op de Joden, de Joden zelf, overnemen als hun eigen symbool.
Dat is interessant. We zien afbeeldingen van de menorah in Israël zelf komen.
Is het een soort geuzennaamachtige?
Dat zou je denken. Misschien is dat het wel. Er zijn wat afbeeldingen van de menorah al van voor de tijd van de verwoesting van de tempel, maar heel beperkt. En dan zie je daarna is het, en niet alleen hier, maar ook elders is het symbool. En je hebt gelijk, het is natuurlijk het symbool. Het is die menorah die is weggehaald als symbool van overwinning. Maar
ik vind het toch heel bijzonder dat de Joden zich zo identificeerden met iets. Want het is niet alleen een symbool. Die menorah stond daar.
Ja, en die is geassocieerd met de tempel en de dienst in de tempel.
Ja,
en alles
dus het door refereerde, wat ze daar tekenden, direct denk ik aan wat daar in die tempel stond.
Ja.
Had die nog een religieuze betekenis ook in die tempel voor Joden misschien?
Nou ja, tot het moment dat hij daar stond natuurlijk wel, totdat hij in 70 werd weggehaald toen.
Nee, dus ik bedoel maar, in de tempel in Rome.
Ja, dus in
Rome. Want hij werd daar in een Romeinse tempel gezet.
Ja, dus we kunnen dat voor Rome zelf niet bewijzen, maar we hebben wel archeologische vondsten elders uit de Romeinse wereld, uit Turkije, waaruit lijkt dat de menorah ook daadwerkelijk als kandelaar bestond en in de synagoge er stond.
Ja.
Dus niet alleen een afbeelding zoals we het in de catacomben tegenkomen, maar driedimensionele echte kandelaar klaar. En dus dat wat daar.
Sorry, in andere catacombes staan ook echte kandelaars.
Dus vermoedelijk hebben daar in de synagoges in het Romeinse Rijk, na de verwoesting van de tempel, overal menorahs gestaan als kandelaar. Dus als gewoon kandelaar die je kon aansteken. We weten niet precies wat voor betekenis daaraan werd toegekend, behalve dan dat het natuurlijk heel sterk bedoeld is, dat gaf je zelf ook al aan, als herinnering aan de tempel, de erediensten aan de tempel, alles wat we, net zozeer als de Arona Kodesh die je in die synagoge ziet met de rollen en alles, die lijn naar het verleden, naar de tempel is continu, die loopt door en dat is onderdeel van de liturgische setting van die gebouwen.
Je vertelde net al even iets over misschien wel het belangrijkste onderdeel van je onderzoek, namelijk de datering van die catacomben. En de grote vondst was eigenlijk dat zij ouder zijn dan de christelijke catacomben en dat de christelijke catacomben een kopie zijn van de Joodse en niet andersom, wat eerder wel werd gedacht.
Ja.
En je schrijft dat toen dat gepubliceerd werd, dat dat ook door kranten werd overgenomen.
Ja.
Dat een laatste mythe was gevallen. En dan schrijf je dat niet iedereen daar heel blij mee was.
Nee.
Waarom waren mensen daar, wat was het probleem daarvan?
Ja, dat voor ons in het verre Nederland is dat misschien ons moeilijk voor te stellen. Maar in Italië nemen met name de christelijke catacomben toch nog altijd een belangrijke plaats in het denken. Omdat die worden gezien als het oudste bewijs voor het christendom. En daar is een hele theologie omheen ontstaan dat de christelijke catacomben van Rome het uitvloeisel zijn van het idee van christelijke naastenliefde. En dat christelijke naastenliefde is eigenlijk wat het christendom in deze wereld aan deze wereld bijdraagt. En met name het Vaticaan, die nog altijd verantwoordelijk is voor de catacomben. Dus
voor de christelijke
catacomben. Die zet daar heel erg op in. Dus de archeologen van het Vaticaan, als je daar naartoe gaat, dan gaan ze jou dat verhaal vertellen. Catacomben zijn een christelijke uitvinding. De eerste christenen hebben dat bedacht om de medechristen te begraven als christelijke symbool van christelijke naastenliefde. Dat verhaal is natuurlijk problematisch, want we weten dat het christendom voortkomt uit het jodendom. We weten dat het christendom veel dingen heeft overgenomen uit het jodendom. Het christendom is eigenlijk een Joodse secte in de oorsprong. Dus het ligt voor de hand om te denken, als er een Joodse gemeenschap is in Rome en die was er al, en daarna komt er een christelijke gemeenschap, dan ligt het voor de hand om te denken dat ook bij dingen zoals begrafenissen daar Joodse gebruiken gangbaar waren die de christenen gewoon hebben overgenomen. Nou is dat een puur theoretische gedachtegang van zo moet het gegaan zijn. Dus je hebt bewijs nodig. En het is dat bewijs dat we in mijn optiek met die houtstukjes, houtskool die we gedateerd hebben gevonden. Want je kan dan ook zeggen, het monster is door de versneller gegaan. Daar komen waarden uit, die kunnen we interpreteren. Dit is wat de archeologische gegevens zelf zeggen. En dat was ook omdat het natuurlijk gemeten is hier in het lab in Utrecht. Is dat, daar kan je niet omheen. Dus dat oude verhaal van de christenen waren het eerst. En toen kwam ik en kwam mijn team. Die zei, maar dat klopt helemaal niet. Dat ging in tegen 400 jaar christelijke wijsheid en theologie en ideologie. Dus dat zeker in het begin leidde dat tot licht gespannen verhoudingen met het Vaticaan. Die zei we geloven er niks van en we gaan tegenonderzoek publiceren. Ik zeg, kom maar op, doe maar, kom maar, laat maar zien. Nou, dat tegenonderzoek is er nooit gekomen. Want ja, dat is er niet. Maar in het begin, juist omdat dat zo'n hele sterke ideologie is.
Zo speelt het nog steeds een rol in de religie van nu, die catacomben.
Ja, dus ja. Dat is grappig om te zien, maar...
Ik blijf toch altijd weer verbazen als ik hoor dat er nog nieuwe dingen kunnen worden gevonden in een stad als Rome, waar natuurlijk al zoveel jaar archeologie wordt bedreven. Wat denk je dat daar nog voor geheimen onder de grond liggen?
Ja, nobody knows. Dat is het. Het is een goede vraag. Een van de dingen waarvan ik absoluut zeker ben dat we dat op een gegeven moment een keer zullen vinden, is de archeologische overblijfselen van de synagoges van het oude Rome. Dus wat we nu hebben zijn die begraafplaatsen, die liggen net buiten de oude stad. Er werd altijd buiten de stad begraven, uiteraard. Maar binnen de stad, we weten dat overal in de stad er Joodse gemeenschappen waren.
Onder andere van inscripties uit de catacomben. Die verwijzen naar hier, synagogen.
Precies, ja. Daar, hier en daar. Maar tot nu toe is daar nog niks van terug. Dus die resten zijn niet teruggevonden. Ook omdat er een enorme sedimentslaag zit tussen het huidige straatniveau en het oude Romeinse niveau. En omdat er overal gebouwen staan, dus je kan niet zeggen ik ga aan de slag, want dan moet je een gebouw afbreken.
Dus jij hoopt dat er ergens nog een keer een metro gaat worden aangelegd dwars door Rome?
Dat is waar ik al mijn geld op heb ingezet. Nog een metro dwars door Rome en graven maar.
Ja.
Maar ik durf daar zo al mijn geld op in te zetten dat we dat gaan vinden en dat dat interessant gaat zijn. Dat gaat hem worden. En ja, wie weet wat we dan allemaal tegenkomen nog. Maar, want we zien dat elders ook in de mediterrane wereld, naarmate er meer opgegraven wordt, hebben we overal plekken waar je denkt van nou, daar zit zeker geen Joods gemeenschap. Kan je opeens dan resten aantreffen. Dus dat zullen we ook in de toekomst zien. Daar zal nog meer materiaal bij komen. En soms heel onverwacht. Ik ben op dit moment bezig met een Turks-Duitse archeoloog om Joodse inscripties uit Turkije te publiceren die nieuws gevonden zijn aan de kust van de Zwarte Zee. En daar blijkt opeens, dat zijn ook weer inscripties in het Grieks, maar opeens met relatief veel Hebreeuws erin. Totaal bijzonder, want dat komt bijna niet voor.
Daar dus wel. Wat je niet in die catacomben in Rome ziet.
Precies. Ja. Dus dat zijn dan van die dingen dat je denkt van oké, ik krijg een telefoontje van iemand uit Turkije die zegt...
Op ieder moment kan het gebeuren.
Als ik het hoor, geef ik je een belletje.
Prima. Veel dank voor dit gesprek en deze bijzondere inkijk in de antieke Joodse gemeenschap van Rome. Is uw nieuwsgierigheid gewekt, dan kunt u er veel meer over lezen in het boek Israël aan de Tiber, Joods leven in het oude Rome, uitgegeven bij Balans. Een prachtig boek, niet in de laatste plaats vanwege de vele afbeeldingen van de catacomben en de vondsten eruit, die wij via een podcast natuurlijk niet kunnen hebben laten zien. Dit was Manassecast met Leonard Rutgers.